eerst gaan we luisteren naar het verhaal van Marieke, die onderzoek heeft gedaan in haar master genocidestudies naar het verzoeningsproces.
Ja, want Marieke, jij hebt 2 maanden in Bosnië gezeten. Klopt.
Ja.
En wat heb je daar precies onderzocht? Waar praten we over?
Ik heb gekeken naar het verzoeningsproces in Bosnië. Dus het is nu 2015. In 1995 is officieel daar de oorlog al gestopt, zeg maar, via de Dayton Peace Agreement. En het proces van verzoening is het idee. Ja, ik ging dus eigenlijk kijken naar hoe kan een samenleving zich weer wederopbouwen na zo'n verwoestende oorlog.
En kun je kort uitleggen wat die oorlog precies was? Dat is moeilijk natuurlijk.
Dat is ontzettend moeilijk. De oorlog brak uit eigenlijk toen Joegoslavië uit elkaar ging, aan elkaar aan het vallen was. Dus langzaam, één voor één, gingen eigenlijk de verschillende staten waaruit Joegoslavië bestond, gingen zich onafhankelijk verklaren. Eerst Slovenië, daarna Kroatië in 1991 en toen Bosnië. Alleen het probleem was dat er een heel groot, ja, dat vonden ze problematisch, de Servische populatie in die landen, die wilde eigenlijk niet dat zij onafhankelijk waren van Servië of dat ze niet nog in één staat bleven.
Het idee van een groot Servië, toch?
Dat was voor veel Servische nationalisten was dat wel hun doel, ja, hun droom, hun utopie, zeg maar. Ja.
En in Bosnië leidde dat tot een oorlog?
Ja, omdat in Bosnië toch. Bosnië is eigenlijk het enige land in voormalig Joegoslavië die niet die echt zo erg verdeeld was tussen die 3 bevolkingsgroepen. Dus Bosnisch, Kroatisch, Serven en moslims. En daar was eigenlijk de etnische heterogeniteit zo groot dat het tot heel veel geweld heeft geleid. Ja.
En in jouw onderzoek kijk je wat de effecten van die oorlog
nu zijn.
Ja.
Ja. En toen heb ik specifiek gekeken naar de rol van religie daarin. Omdat religie ook veel is misbruikt door de verschillende 3 bevolkingsgroepen. Over het algemeen vallen religie en etniciteit samen in Bosnië. Dus Bosnische Serviërs zijn orthodox, Kroaten zijn katholiek en moslims zijn moslim. Dus buiten het feit omdat het een etnische oorlog was met etnische zuiveringen, was het ook een religieuze zuivering. Waarbij moskeeën werden verwoest en religieuze instituten, archieven, et cetera.
En je noemt nu steeds Bosnische Kroaten en Bosnische Serviërs. Zijn dat niet gewoon Bosniërs?
In principe zijn het allemaal Bosniërs, ja. Maar ze onderscheiden zichzelf doordat ze hun moederland zien als Servië of Kroatië. Of...
Ja, dus als je mensen daar tegenkwam, dan noemden ze zichzelf een Bosnische Serviër.
Ja, ja. Zo zien ze zelf meestal wel. Ja, niet allemaal. Kijk, het is wel. We spreken nu vrij generaliserend. Ja. En onder de jongere generatie is het wel iets meer zich aan het wegcijpelen. Omdat ze natuurlijk geen herinneringen hebben aan die oorlog en aan die polarisatie. Maar over het algemeen zijn die etnische scheidslijnen wel nog heel erg aanwezig. Ja, ze gaan naar aparte scholen ook. Apart. En Bosnische Serviërs nemen niet zo snel Bosnische Kroaten of moslims aan qua werkgever. Dus.
Op welke vraag wilde je antwoord krijgen toen je daar kwam?
Hoe kan religie, wat dus nu na de oorlog en eigenlijk nu nog steeds vrij als iets heel erg negatiefs wordt gezien, iets positiefs worden? En via dit soort religieuze initiatieven is het mogelijk om met religie dan toch die etnische scheidslijnen te kunnen overbruggen.
Ja. En over wat voor religieuze initiatieven
Dan? Ja, dus dat is eigenlijk op heel lokaal niveau. Omdat het is gewoon heel moeilijk om het over de oorlog te hebben. Of ook over religie is het moeilijk om te hebben. Want er is ook heel veel onbegrip en heel veel onwetendheid. Want Joegoslavië was communistisch. Dus er was ook geen religieuze educatie. Religie was in principe verboden. Dus er is ook heel veel onwetendheid over de andere religie. En ook zelfs over hun eigen religie. Dus via dat soort kleine organisaties gingen vaak dan schoolklasjes opzetten, ook bijvoorbeeld islamitische lesjes, waarin ze dus eigenlijk mensen die al moslim waren eigenlijk gingen leren wat nou eigenlijk inhoudt, om wat islam nou eigenlijk is. Maar om dan die scheidslijnen te kunnen overbruggen, eigenlijk hele alledaagse dingen. Dus een marktje opzetten of met z'n allen gaan voetballen of naailes zelfs voor vrouwen. En dan eigenlijk dus op alledaags niveau met elkaar in contact komen en dan steeds meer vertrouwen kunnen opbouwen. Om dan uiteindelijk misschien wel dat soort gevoelige onderwerpen te kunnen aansnijden.
En toen je er kwam, schrok je ervan hoe diep het nog?
Ja, ja.
Waar merkte je dat aan?
Eigenlijk bijna elk gesprek wat je met mensen hebt, komt uiteindelijk uit op de oorlog. Je kan het over landbouwkunde hebben. En uiteindelijk gaat het er dan toch om wie nou wat is begonnen en wie de oorlog, wiens schuld de oorlog is eigenlijk.
Die schuldvraag is nog steeds onderliggend.
Ja. alompresent, ja, overal. Ja. Ja, en ze zien allemaal de ander als de grote schuldige. En zichzelf als het grootste slachtoffer. En dat is natuurlijk het grootste probleem binnen zo'n verzoeningsproces. Want als je niet de andermans slachtofferschap ook erkent, dan kan je nooit samen tot een hoger doel komen.
Want de titel van jouw scriptie is Then We Came to Understand That I Was Hurt and You Were Hurt Too.
Ja.
Dat heeft daarmee te maken, denk ik dan.
Ja, dat is een quote vanuit een van mijn interviews, waarbij ze van zo'n vrouw dus meedeed met een van dat soort activiteiten wat ik vertelde. En die zei dat het gewoon, na heel lang heel veel praten en steeds meer met elkaar gewoon ook vrienden worden. En dat zij toen haar verhaal vertelde wat zij heeft meegemaakt tijdens de oorlog. En dat de Bosnische Serf, dit was een Bosnische moslimvrouw, Bosnische Servische vriend van haar toen vertelde wat hij had meegemaakt. En in principe was het ongeveer hetzelfde verhaal. Ze zijn allebei uit hun huis gezet en allebei gedeporteerd. En allebei hebben ze familieleden verloren. En toen zei ze dus van, and then we came to understand that I was hurt and you were hurt too.
En heb je het gevoel dat soort religieuze initiatieven echt een verandering teweeg kunnen brengen?
Ja, het is nooit. Je kan natuurlijk nooit zeggen dat alleen religieuze initiatieven dat kunnen doen. Want het belangrijkste aan een verzoeningsproces is dat het wijdverbreid over de hele samenleving is. En ook economisch en politiek vlak. En dat alles daarin meewerkt. En ook alle groepen. Dus religie, ik denk dat religie wel een hele potentiële belangrijke factor is. Omdat vooral religieuze lokale leiders nog heel erg worden vertrouwd door de bevolkingsgroepen. Omdat zij een soort vertrouwenspersoon zijn. En als dat soort personen vaker ook misschien het goede voorbeeld geven, tussen aanhalingstekens, dan dat zou dan wel tot dat geeft dan vertrouwen aan de mensen ook. En die zouden dat dan kunnen volgen.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die gewoon op zoek zijn naar rechtvaardigheid of straf. Want de mensen die oorlog hebben gevoerd, veel daarvan leven nog, denk ik.
Ja.
En die leven nu weer naast elkaar.
Ja. Ja, dat werd ook vaak wel genoemd als een van de voorwaarden voor een verzoeningsproces om te slagen, zeg maar, dat er gerechtigheid was. En iets als het Joegoslavië-tribunaal is daar natuurlijk een voorbeeld van, maar dat is zo ver van hun bedshow en dat merken ze eigenlijk niet zoveel van. Maar ja, als je een genocide of een oorlog hebt gehad, dan is zo'n groot deel van de samenleving heeft eraan meegedaan. En je kan niet een halve samenleving in de gevangenis zetten, want dan blijft helemaal niks over. Dus er moeten andere manieren worden gevonden om toch mensen wel het gevoel hebben dat hun leed wordt aangesproken, zonder dat per se te maken heeft dat iedereen in de gevangenis komt. Ja.
En je noemde net dat de jeugd misschien iets meer open staat voor die dialoog.
Ja, ja. Want vorig jaar waren er ook demonstraties in Bosnië. En dat was eigenlijk demonstraties tegen het nationalistische.